Daarmee kom ik bij een volgende punt dat ik wil aan de orde stellen. Namelijk de vraag, wat zijn nu eigenlijk de kosten van die hele operatie geweest? Is die Bourgondische eenmakking zomaar een succesverhaal? Zoals dat vrij gemakkelijk, hè? De geboorte van de Lage Landen. Dat is op zich een tamelijk gewaagde kreet, want die Lage Landen waren er natuurlijk al lang voor de Bourgondische hertogen hier zijn toegekomen. En dan moeten we eigenlijk ook kijken hoe verhouden de onderdanen zich en hoe zullen die onderdanen reageren op een aantal van die processen. Essentieel om te begrijpen wat aan de hand is, is dat u zich moet voorstellen dat de middeleeuwse samenleving zichzelf opdeelt in drie grote categorieën. De eerste, de tweede en de derde stand. Vrij simpel op het eerste gezicht. De eerste stand, dat is de klerus. Dat zijn de mensen die eigenlijk de relatie van de onderdanen met de god realiseren. De tweede stand, dat is de adel, zij die de samenleving beschermen. En dan hebt u eigenlijk een enorme verzameling. De derde stand, dat is wat overblijft buiten klerus en adel. En dat is de fameuze tiers état. En dat is een indeling, een manier om naar de samenleving te kijken, die eigenlijk tot het einde van het ancien regime, wanneer die tiers état, zeker in Frankrijk, zich van haar politieke rol meer en meer bewust gaat worden en in de context van de Franse revolutie de macht zou grijpen. Maar dat gaat dus terug, die opdeling, eigenlijk tot een beeld dat al in de Carolingische tijd, dus in de 9e eeuw, wordt geconstrueerd en dat men blijft aanhouden, ook al zitten daar heel verschillende sociaal-economische realiteiten stilaan achter. Dat is ook de manier waarop een zekere vorm van wat wij, maar u moet dat echt tussen haakjes plaatsen, volksvertegenwoordiging zouden noemen, wordt georganiseerd. Als de vorst met zijn onderdanen in contact treedt, dan is dat via het orgaan van die drie standen, les trois états. Die drie standen, dat verschilt natuurlijk heel sterk van gebied tot gebied. En om het best bestudeerde en wellicht ook meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld te nemen, dat van het graafschap Vlaanderen, is het zo dat de eerste stand, de klerus, af en toe wel eens wordt geconsulteerd. Dat zijn in essentie abten, bestuurders van grote geestelijke gemeenschappen. Bisschoppen zitten eigenlijk buiten Vlaanderen. Hè. We hebben geen eigen bisdommen in de middeleeuwen. Gent, Brugge, Rijssel hangen allemaal af van het bisdom Doornik. Stukje van het bisdom Utrecht, helemaal in het noorden. En over de Schelde is het bisdom Kamerijk. Het is pas in de 16e eeuw, de contra-reformatie, dat we bisdommen zullen krijgen die echt ook in de Nederlanden zelf verankerd zullen zijn. Dus die klerus speelt een niet zo belangrijke rol. De adel is van zeker belang, maar de dominantie in het hele representatieve systeem in Vlaanderen ligt bij de steden. En voornamelijk bij de drie grote steden, Gent, Brugge en Ieper. Die bovendien allemaal een eigen gebiedje hebben onder controle gebracht, het zogenoemde kwartier. Men vergelijkt dat soms met de fameuze contado van de Italiaanse steden, die een soort van stadstaat hebben gecreëerd rondom hen. Maar zover gaat het eigenlijk niet. Wat die kwartieren betekenen is in de eerste plaats een fiscale omschrijving. Als de grote stad zich engageert in een bepaalde belasting, dan moet heel het kwartier maar meebetalen. Het is ook een militaire organisatie voor het optreden van de milities die soms in sommige gevallen, maar we hebben gezien dat dat bij de Bourgondische hertogen vaak verkeerd afloopt, mee door de vorst worden gemobiliseerd. En verder is het ook een juridische constellatie.